De vorige keer hebben wij ons bezighouden met Richteren 9, omdat daar sprake was van een gelijkenis. Een gelijkenis die verteld wordt naar aanleiding van de gebeurtenissen daar. Dat wil zeggen dat Abimelech, de zoon van Gideon, zich tot koning laat uitroepen over Israël. Er zit een heel uitgebreid verhaal aan vast en ik heb geprobeerd ook dat vorige keer wat toe te lichten, zo goed en zo kwaad als dat in de gauwigheid ging. Maar in ieder geval is het zo dat deze Abimelech laat zich tot koning uitroepen. Dat is een betrekkelijk onbekende geschiedenis dus uit de geschiedenis van Israël. Omdat wij altijd denken dat David dan wel Saul de eerste koning was van Israël. Maar het was feitelijk deze Abimelech die zich abusievelijk tot koning laat verklaren. Of abusievelijk, wederrechtelijk mag ik wel zeggen. Zijn vader Gideon had er anders gedachten over. Want die zei in Richteren 8 vers 23 dat hij niet over hen koning zou zijn. Hij zegt, ik zal over u niet heersen. Ook zal mijn zoon over u niet heersen. Jehovah, de Heere zelf, zal over u heersen. Maar het gebeurt wel degelijk dat, weliswaar niet Gideon, maar dan toch wel degelijk Abimelech, zijn zoon, zich tot koning laat uitroepen. Dat koningschap is geen lange tijd beschoren, zoals dat zo fraai heet. Maar niettemin, hij wordt wel degelijk koning. Maar bij zijn troonsbestijging, zal ik maar zeggen, is er één broer van hem nog in leven onder de naam Jotam. En die staat op en vertelt dan een gelijkenis gericht aan de burgers van Sichem, zoals het staat in vers 7, en in verband gebracht met de berg Gerizim, de latere heilige berg van de Samaritanen, zoals ook genoemd in vers 7. En hij zegt een gelijkenis waarbij de olijfboom en de vijgenboom en de wijnstok achtereen volgens verzocht worden om koning over de bomen te zijn. En zij believen dat niet. Zij zeggen dat het in strijd zou zijn met hun aard, hun karakter, hun wezen. En daarna blijft er weinig anders over dan aan de doornenborst te vragen of hij koning over hem wilde zijn. Dat staat dan in vers 14 van Richteren 9. Daar staat, toen zeiden al de bomen tot de doornenborst, kom gij, wees koning over ons. En de doornenborst zeiden tot de bomen, indien gij mij in waarheid tot koning over uzelf zo komt, vertrouwt u onder mijn schaduw, maar indien niet, zo ga vuur uit de doornenborst en verteren de cederen van de Libanon. Alzo nu, indien gij het in waarheid en oprechtheid gedaan hebt, dat gij Abimelech koning gemaakt hebt, en indien gij wel gedaan hebt bij Jerubbaal en bij zijn huis, en indien gij hem naar de verdiensten zijner handen gedaan hebt, en dan verder in vers 19, indien gij dan in waarheid en in oprechtheid bij Jerubbaal en bij zijn huis te deze dagen gehandeld hebt, zo wees vrolijk over Abimelech, en hij zei ook vrolijk over uw lieden. Maar indien niet, zo ga vuur uit van Abimelech en verteren de burgers van Sichem en het huis van Millo. En vuur ga uit van de burgers van Sichem en van het huis van Millo en verteren Abimelech. Toen vlood Jotam en vluchtte en ging naar Beer. En hij woonde al daar vanwege zijn broeder Abimelech. Waarbij dus duidelijk deze doornenbos vergeleken wordt met Abimelech. En de betekenis daarvan, daar hebben we vorige keer al het een en ander over gezegd. Dat kan namelijk geen twijfel over bestaan, dat de doornenbos zowel als Abimelech een type zijn van de wet in het bijzonder en in het algemeen van de eerste beginselen der wereld. Gewoon dus de principes waarmee nou eenmaal de wereld geregeerd wordt. Dat bleek in de eerste plaats uit de naam Abimelech, want Abimelech was in de Bijbel altijd de naam van de koning der Filistijnen. En die hebben van alles te doen met het natuurlijke Israël, de oude mens eigenlijk. En dus de eerste beginselen der wereld komen dan in Abimelech tegen als de tegenstander, min of meer althans, van zowel Abraham als Isaac. Er waren altijd problemen tussen Abraham en Abimelech en Isaac en Abimelech. En hier treedt dan weer een Abimelech op en die staat uiteraard in precies dezelfde positie. Namelijk die van wet, of althans de beginselen der wereld, wereldlijke principes. De naam houdt het ook ongeveer in. Abimelech betekent mijn vader is koning. Dat veronderstelt dat hij eigenlijk een tweede generatie is. En dat laat zich uit de wet wel verklaren, omdat de wet zelf natuurlijk ook een tweede generatie is. Omdat de wet voorafgegaan werd gewoon voor wet in het algemeen. Dat is de gedachte uit Romeinen 2, waar gezegd wordt dat de heidenen, die immers de wet niet hebben, zichzelf een wet zijn. Dat wil zeggen dat de Mozaïsche wet niet de allereerste wet was die de mens kende. Integendeel, het blijkt dat wetten altijd gehanteerd zijn in de menselijke samenleving. Mensen hebben altijd andere dan wel zichzelf onder wetten geplaatst. Om de eenvoudige reden dat zonder wetten, zonder regels namelijk, het leven als zodanig niet te leven valt. Dat wil zeggen, daar was gewoon behoefte aan. Alleen later, pas via Mozes, wordt van Gods wegen een wet gegeven. En het bijzondere daarvan is niet dat het wet is, maar het bijzondere daarvan is dat het wet is die niet door mensen gemaakt is of uitgedacht, maar die rechtstreeks van God afkomstig is. Maar verder is het principe van wet net zo oud als deze wereld. En vandaar dan ook dat met name het Nieuwe Testament het onderscheid niet sterk gemaakt wordt. Dat wil zeggen, er wordt gesproken over de wet van Mozes, de Mozaïsche wet. Maar met groot gemak wordt overgestapt naar wet in het algemeen. En dan wordt er gesproken over de eerste beginselen der wereld. En eerste en begin is alweer hetzelfde, zodat dan vanzelf de nadruk komt te liggen in de uitdrukking op het feit dat wet nou eenmaal inderdaad zo lang bestaat zoals deze mensheid. Daar komt het op neer. De eerste beginselen der wereld. De term is uit in ieder geval Colossense 2, ik meen ook uit de Romeinenbrief. Hoe dat ook zij, deze doornenbos is daar een uitbeelding van. Een uitbeelding van die dingen die in de wereld regeren. Daar komen wij misschien niet meteen op die gedachten. Maar de verbinding met de doornenbos in de dagen van Mozes, zal ik maar zeggen. De brandende braambos heet het ding dan. Die is duidelijk genoeg. En verder is het zo dat we die verbinding niet zo makkelijk zien, omdat een doornenbos natuurlijk altijd iets negatiefs vertegenwoordigt. Dat zal u gedacht zijn, je kunt het maar beter ver uit de buurt blijven, want doorns zijn vervelende dingen. Die kunnen we in ieder geval prikken, dat is een pijnlijke zaak. Dikwijls zijn ze nog een soort giftig ook, dus je houdt er in ieder geval rode plekken van over. Ik herinner me dat in ieder geval nog goed, hè. Ik ben eens een keer bijna een week lang bezig geweest om een heg die meer dan 2 meter hoog geworden was, met doorns inderdaad, om die weg te ruimen. Dus dat was de hele dag met de hand in het ding grijpen en dikke takken afzagen en dat soort dingen meer. En na 2 dagen was ik s'avonds ziek. En niet zo weinig ook. En onder de rode plekken. Dat ging later wel weer over. Maar waarmee je dus maar wel leert dat je een beetje bij de doorns uit de buurt zou moeten blijven. Stekels. Heel harde stekels. Zij worden voor het eerst genoemd overigens in de Bijbel al helemaal in het begin. Namelijk in Genesis 3. Want ja, ze vertegenwoordigen eerste beginselen der wereld. En inderdaad, in het boek Genesis, waarin de wording van de heilsgeschiedenis beschreven wordt, en waaraan het boek ook zijn naam ontleent, vinden wij die doornen en distels al vermeld. In zeer elementaire, dat is een ander woord voor principieel en beginselen, hè, in een zeer elementair schriftgedeelte, waar namelijk een soort van vloek wordt uitgesproken over de mens na de zondeval. Ik zeg soort van vloek, omdat het de vraag is of het een vloek is die hier in werking treedt, of dat het gewoon de vaststelling is van een feit wat al veel langer bestaat. Ik geloof het laatste, maar daar willen we het nou maar niet over hebben, denk ik. Maar niettemin staat er in Genesis 3, vers 16, tot de vrouw zei hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam, de man dus, zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw en van die boom gegeten waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult ervan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het, namelijk het aardrijk, ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Waarna het een en ander ook in werking treedt, want dat aardrijk, daar krijgt de mens. meteen mee te maken, omdat hij verzonden werd uit de Hof van Eden, zo staat dat in vers 23. Zo verzond hem de Heere God uit de Hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En ik houd het er gewoonlijk op dat Adam en Eva hier uit de hof verdreven werden en buiten de hof te maken kregen met de ware aard van de aardbodem, dan wel het aardrijk. En daar dus te maken kregen met de strijd om het bestaan in het algemeen. Want dat is natuurlijk wat in deze verse die we juist gelezen hebben besproken werd. Maar in het bijzonder kregen ze daar ook te maken met doornen en distelen. Want dat is wat van nature zo'n beetje uit de aarde omhoog komt. Ik ben een slecht tuinman, dat moet ik je eerlijk zeggen. Maar een paar dingen weet ik ervan. Als je er niks aan doet, dan komen er vanzelf distels en doornen uit de grond. Kortom, er komt van alles in te staan wat je er eigenlijk liever niet in had willen hebben. En er komt nou nooit eens vanzelf iets op wat je leuk vindt.
Dat gaat er nou met wat je mooi vindt.
Daar zat ik op te wachten. Dankjewel, broeder IJzeraar. Sommige mensen zitten te wachten op brandnetels die opkomen, omdat ze daar soep van trekken. Shampoo van brouwen. Of zoiets. Dat zal wel zo wezen. Maar niettemin, in het algemeen is het niet bijzonder fraai. Bovendien, brandnetels kun je ook beter bij uit de buurt blijven. Heb ik de indruk. Ik ben altijd heel voorzichtig met die dingen, maar het loopt altijd verkeerd. Ik ben altijd, toch even. Word ik erdoor gebrand, of wat het dan ook maar wezen mag. Maar dat even terzijde. In ieder geval wordt hier aangekondigd dat het aardrijk terwille van de mens, of omwille van de mens, vervloekt zou zijn, en dat hij met smart daarvan zou eten al de dagen zijns levens. Dat staat in vers 17. Sommigen menen dat hier staat dat vanaf nu het aardrijk vervloekt zou zijn. Dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Adam had namelijk nog nooit met het aardrijk kennis gemaakt. Die was geplaatst in een hof. En dat is niet de normale verschijningsvorm van het aardrijk, zal ik maar zeggen. Dat is een uitzonderlijke situatie. En ik veronderstel dat hij daar ook niet al te veel tijd in heeft doorgebracht, overigens. Maar dat even terzijde. En als hier staat, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, dan houd ik het erop dat hij bij die gelegenheid dus inderdaad uit de hof gezet werd en buiten de hof te maken krijgt met een aardbodem die onwillig is, maar waarvan de mens wel degelijk afhankelijk is. Niet alleen is dat zo, omdat die aarde hem het voedsel moet verschaffen, maar aan de andere kant is dat ook weer zo, omdat de mens zelf uit de aardbodem genomen is. Zodat de natuur van de aardbodem feitelijk geacht wordt overeen te stemmen met de natuur van de mens. En zo kun je dus ook zeggen dat de mens doornen en distelen voortbrengt. Daar komt het in de praktijk op neer. Waarna de vraag is, wat zijn doornen en distelen? Dat is onkruid dus, minder gewenst, hè? Ja, onkruid is alle kruid wat er is terwijl je het niet hebben wil. Dat is het eigenlijk, hè? Maar inderdaad, doornen en distelen zijn gewoon een uitbeelding van de zonde. Gewoon, zei ik erbij, hè? Zijn gewoon een uitbeelding van de zonde. Omdat het dingen zijn die weliswaar door de aardbodem worden voortgebracht, maar die in het algemeen niet op prijs worden gesteld. En zo is het met de zonde van de mens. Die brengt dingen voort die inderdaad in het algemeen niet op prijs worden gesteld. Dat is een heel eenvoudige zaak. En vervolgens is het zo dat distelen geacht worden in ieder geval snel te groeien en veel blad te produceren, vooral in de breedte. Dat wil zeggen dat veel andere groen wat opschiet daardoor in het duister gehouden wordt, verstikt wordt. Dat is in het algemeen de gedachte. Groeit te snel en breed, brengt schaduw enzovoorts en maakt de groei van andere, meer gewenst kruid onmogelijk. En wat de doornen betreft, wel, het lijkt mij duidelijk wat daarmee aan de hand is. Die doornen zouden er in de eerste plaats niet aan moeten zitten, omdat ze voor de mens tamelijk gevaarlijk zijn. En aan de andere kant, maar dat is een nog moeilijkere zaak, aan de andere kant zelfs, omdat doornen eigenlijk niet alleen er niet hadden moeten zijn. Het punt is dat doornen eigenlijk, heb ik mij laten vertellen, maar God, ik zei al dat ik er geen verstand van heb, maar dat doornen eigenlijk takken of bladeren hadden moeten zijn, maar die zijn op een of andere wijze belemmerd in hun normale ontwikkeling. Heb je dat? Dus niet zo, als de doornen er nou af zijn, dan is het goed. Nee, het punt is, doornen hadden beter ontwikkeld moeten zijn. Namelijk tot normale takken, bladeren, vruchten of wat het dan maar had moeten zijn. Dat wil zeggen, als een doornstruik brengt doornen voort in plaats van wat anders. Het een gaat ten koste van het ander. Doornstruiken zijn meestal ook kaal, verhoudingsgewijs. Kale takken, over het algemeen en verhoudingsgewijs. Ik moet dat er meteen bij zeggen. Nou goed, in mijn tuin groeien altijd doornen. En wat ik in Afrika gezien heb, dat waren... mijn tuin groeien distels, maar wat ik in Afrika gezien heb, waren doornen, doornstruik, doringbomen. Hè? In het Afrikaans dan, hè. Doringbomen, bomen met zulke lange stekels. En ik overdrijf absoluut niet. En dat is waar het hele land mee vol staat eigenlijk, als het niet in cultuur gebracht wordt. De bush, dat wil zeggen het... in een goed Nederlands woord, weet ik veel. Nee, dat is niet. Bush is niet bos. Bush is inderdaad doornstruik, hè? Nou, oerwoud is het niet. Het is wat uitgestrekt. Savanne heet het, geloof ik, in het Nederlands. Weet je veel, het schijnt Nederlands te zijn. Is dat het woord? Ja, geloof wel, hè? In ieder geval waar de giraffen lopen en zo, dat werk, hè? Dat is bush, dat wil zeggen, daar groeien inderdaad doringbomen. En dat heet inderdaad in het Engels bush. Al lijkt het op ons bos, maar dat is het niet. Bush is echt doornstruik. Dat kan niet missen. En, dat groeit dan maar zo uit de grond. Dat is het. Er staat het hele land feitelijk mee vol. Als niemand er wat aan doet, dan gebeurt er namelijk dit. En dat is inderdaad wat het aardrijk voortbrengt. Doornen en distelen. Er komt nog wat anders bij. De doornen, namelijk doornstruiken in de Bijbel. Er zijn minstens drie woorden voor, waarschijnlijk nog wel meer, dus een beetje onzeker. Maar er zijn meerdere woorden voor die elkaar allemaal overlappen. Die allemaal de gedachte in zich hebben van dat het doornstruiken zijn. Hoewel er ook woorden voor bestaan die meer de nadruk leggen op dat de takken van zo'n doornstruik verward zijn. En dat men erin gevangen raakt. Vandaar dat men gewoonlijk ook, of dikwijls ook, vertaalt met een braamstruik. Omdat een braamstruik aan beide verschijnselen beantwoordt. Namelijk, hij heeft doorns. Een normale braamstruik wel te verstaan. Hoewel ik er een in de tuin had die... daar heb ik toch wat een verhaal over mijn tuin gedaan. Nou goed, ik had er een in de tuin, er zaten geen doorns aan. Hè? Dat heet dan een tamme. Hoe dat zo komt, dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat als je de bramen niet weghaalde en gewoon in de grond liet vallen, wat wel eens gebeurde, dan kwamen er gewoon wilde braamstruiken met doorns uit de grond zetten. Dus er was toch iets mee mis. Maar niettemin, normaal heeft een braamstruik dus inderdaad doornen. En de takken die kruipen ook zo'n beetje over de grond. Die klimmen nauwelijks, slingeren zich overal omheen, dat wel. Maar als je hier in Nederland braamstruiken ziet, is het meestal in de wal van een sloot of iets dergelijks. Het liefst aan de schuine wal enzovoorts. En dan dat kringelt maar rond. Het groeit verschrikkelijk snel. En inderdaad, men raakt erin verward. Je komt er al gauw niet meer door.
En hij gaat groeien weer aan de grond vast. Hij maakt loten die weer aan de grond vast groeien.
Dus is het prachtig? Ja, dat wist ik. Ik wist niet dat het weer in de grond vastgroeide. Ik heb dat overigens wel eens gezien, heel vreemd genoeg, van een vijgenboom. Dat schijnt niet normaal te zijn, maar ik weet een hele grote, het staat net buiten Pretoria, die heet de Wonderboom. Het hele dorp wat ernaast ligt is ernaar genoemd, Wonderboom heet het daar. En er staat een boom waarvan 7 takken, dat is heel vreemd, een vijgenboom dus, waarvan 7 takken weer gewoon terug in de grond groeien. En ik zeg takken, maar dat zijn zulke dikke dingen zo langzamerhand, hè. Dingen zonder de jaren oud om een of ander. Die groeit weer de grond in en dan weer eventueel weer uit op. Heel merkwaardig, ja. Ik weet niet, zou ik verder niks over vertellen. Maar in ieder geval, een braamstruik, dat weet ik heel goed, daar raakt men in verward. Dat is de bedoeling. Er zitten ook graag konijnen onder, omdat ze daar niet te pakken genomen kunnen worden door een reinaard. Juist. Goed. Men raakt erin verward dus. In de eerste plaats levert het verhoudingsgewijs weinig vrucht. Daar gaat het om, het is gevaarlijk en men raakt erin verward. Al die gedachten zitten vast aan dat begrip doornstruik. En dan hou dan vast dat het in verband staat met inderdaad de menselijke natuur, de zonde eigenlijk en vervolgens wet. Want de doornstruik al zodanig staat wel degelijk voor wet. Maar de verwantschap tussen wet en zonde in de Bijbel is bijzonder groot, omdat zonder zonde er geen wet zou zijn en zonder wet geen zonde. Die twee namelijk, die horen direct bij elkaar, zijn direct aan elkaar verwant. Vandaar dat het onderscheid in de Bijbel ook niet te maken is. Wel kennen we de uitspraak uit Romeinen 6, misschien heb ik die al eens aangehaald hoor. Romeinen 6, vers 14. Waar staat, want de zonde zal over u niet heersen. En dan zou je verwachten moeten dat er staat, want gij zijt niet onder de zonde, maar onder de genade. Maar er staat er niet, er staat, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu sta te vertellen. Hè? Dat had ook kunnen staan, want de wet zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat had ook kunnen staan, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de zonde, maar onder de genade. Maar er staat, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dat betekent dan automatisch dus, dat als de zonde heerst, dan heerst de wet. En andersom is dat nog sterker eigenlijk, waar de wet heerst, daar heerst de zonde. En daarom zijn die twee begrippen niet uit elkaar te halen. Wet zou ook niet nodig zijn, als er geen zonde was. En dan heb ik gewoon gesproken naar de oude mens, hè. Ja, om de zwakheid uw vlees is wil vooruit te maken. Maar hè, zo is dat, hè. Dus dat wil zeggen, de mens is een zondaar, daarom heeft hij een wet nodig, zegt men, om richtlijnen te hebben, om te weten wat hij doen en laten moet en dat soort dingen meer. Dat is een gedachte die aan de ene kant onjuist is, aan de andere kant zit er natuurlijk een kern van waarheid in. Maar het heeft slechts aan te maken toch met het leven van de natuurlijke mens en verder helemaal niet. Maar hoe dan ook, daar waar de wet heerst, daar heerst de zonde. Want daar waar de wet heerst, wordt de mens geconfronteerd altijd met dezelfde vraag. Is iets zonde of niet? Wat zegt de wet erover? En dus kun je net zo goed zeggen dat de zonde heerst als dat je kunt zeggen dat de wet heerst. En begrippen die rechtstreeks met elkaar verwant zijn. Vandaar dan ook dat hier in Romeinen 6 en 7 eigenlijk in één adem en op grond van dezelfde argumenten geleerd wordt dat de gelovige niet onder de wet is, dat is meer speciaal hoofdstuk 6, en niet onder de zonde is, dat is meer speciaal hoofdstuk 6, en niet onder de wet is, en dat is meer speciaal hoofdstuk 7. Maar het onderscheid mag je niet zo zwart-wit maken, zo van hoofdstuk 6 gaat over de zonde en hoofdstuk 7 gaat over de wet, want dat is niet waar. Het gaat er namelijk om dat die twee dingen bij elkaar horen. Alleen hoofdstuk 6 wordt wat meer over de zonde gesproken en hoofdstuk 7 wat meer over de wet. Maar het verhaal is gewoon één verhaal. En het argument dat wij bevrijd zijn van de zonde is en van de macht van de zonde is gewoon dit. Dat wij gestorven zijn met Christus en daarmee dus officieel de oude mens hebben afgelegd. En wie gestorven is, Romeinen 6 vers 9 dacht ik, wie gestorven is gerechtvaardigd van de zonde. Daar speelt juridisch althans de zonde geen rol meer, dat is de gedachte. En Romeinen 7 opent zo ongeveer met te zeggen dat wij verlost zijn van de wet, omdat wij der wet gestorven zijn met Christus. En het argument is dus volstrekt hetzelfde. En dus zijn wij gestorven en daardoor vrij van zonde, zowel als wet. En daarom ook vrij van de doornenbos. En die zou dus over ons niet moeten heersen. Als dus in Richteren 9 gesproken wordt over de heerschappij van de doornenbos, dan zeggen wij gemakshalve, het gaat dan om de heerschappij van wet, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk heerschappij van de zonde. Het eenvoudige principe is ook altijd, het is een Bijbels principe, als men niet weet wat iets betekent, wat een bepaald begrip voorstelt, zoekt men gewoon alle schriftplaatsen op waar het voorkomt in de Bijbel en vergelijkt die met elkaar, dat is heel voor de hand liggend. Bijna niemand doet het, maar dat is eigenlijk de enige goede methode. En als het nog niet doorslaggevend is, dan moeten we gewoonlijk terecht bij de allereerste schriftplaats waar de uitdrukking voorkomt, want die is dan gewoonlijk wel duidelijk. En zo is het hier ook, want de allereerste keer dat over doornen en dus ook distelen gesproken wordt, is in Genesis 3, waar het duidelijk een beeld is van de wrange vruchten, zou je moeten zeggen, van de aardbodem. En wel vanwege de mens die uit die aardbodem genomen is. Zodat de mens zelf donen en distelen voorbrengt zoals de aardbodem dat voorbrengt. En nog anders kan vastgesteld worden dat de mens zelf beschouwd kan worden als een doorn of een distel, omdat hij uit de aardbodem voortgekomen is. Het zijn twee dingen, maar in de praktijk is het verschil niet zo groot. Het is namelijk dit. De mens brengt doornen en distelen voort, want de mens brengt zonden voort. Maar je kunt dus zeggen, de mens is een doorn of een distel, want hij is uit de aardbodem voortgebracht. En de aardbodem lag in de macht van de boze, de tegenstander, en de mens kon zelf in ieder geval niet van die macht bevrijd worden, hetgeen bewezen werd doordat hij inderdaad zondigde. Dat is het verhaal. Moeilijk is het feitelijk ook niet. Daarna is het zo dat doorn en distel natuurlijk vaker in de Bijbel voorkomen. Het meest bekende schriftplaats is natuurlijk die van Exodus 3, waar overigens weer een ander woord gebruikt wordt, zover ik weet. Nee, ik zeg Exodus 3, dat is niet eens waar. Ik zou Genesis 22 moeten noemen. Genesis 22. We blijven wat dichter in de buurt. De beroemde geschiedenis van het offer van Isaac, oftewel het offer van Abraham. Dat schijnt hetzelfde te zijn. Waar Abraham en Isaac samen onderweg zijn om te offeren. En waar Isaac vraagt aan vader Abraham in vers 7 van Genesis 22. Zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? Waarna Abraham zegt, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen en ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde een altaar en schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven het hout. Enzovoorts. En u kent de geschiedenis, u weet ook hoe het verder afloopt. Dat wil zeggen, de Heer zegt tot Abraham uiteindelijk, strek uw hand niet uit aan de jongen in vers 12 en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij God vrezende zijt en uw zoon uw enige van mij niet hebt onthouden. En dan staat er, toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Dat betekent dus dat die ram de plaats van Isaac inneemt en dus dezelfde betekenis heeft. Hè? En Isaac is een type van het zaad van Abraham, het welk is Christus. En dat betekent dat deze ram natuurlijk ook gewoon een type is van Christus. Dat is niks bijzonders overigens, want elk offerdier is een type van Christus. Dat is makkelijk genoeg. Maar het aardige is dat die ram hier gevonden wordt in de struiken, staat er. Hè? Achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. Men heeft die vertaald met verwarde struiken. Voor zover ik weet staat er maar één woord in het Hebreeuws. Een woord in het algemeen voor struiken, maar met de grondbetekenis van verstrengeling of verwarring. Dingen die verstrengeld zijn. En daarom heeft men vertaald met verwarde struiken. Maar het is het principe van een doornborst. Het is precies dezelfde gedachte. Waarin men verstrikt raakt. Stelt u zich maar weer een braamstruik voor, dat is het makkelijkste. Verwarrend genoeg. Wat dit voorstelt, dat is helemaal geen punt. Natuurlijk niet, omdat wij Isaac kennen als het type van Christus, het ware zaad van Abraham. Uit Galaten 3, dat is geen probleem, daar wordt dat uitgelegd. Ik zal het eens even opzoeken. In Galaten 3, waar gezegd wordt dat de beloften aan Abraham geschied zijn aan Abraham en zijn zaad. En waarbij gezegd wordt dat zaad in het enkelvoud staat in Genesis. En dus is het er ook maar één. En dat staat dan in Galaten 3 vers 16. Met als conclusie dat het zaad van Abraham is Christus. Niet Isaac, maar Christus. Maar het zal duidelijk zijn dat Isaac daarmee een type is van Christus. Christus namelijk, degene die uit de dood opstond en die dus middelaar werd van een nieuw verbond. En dat is waar het hier in dit hoofdstuk en ook in de volgende versen over gaat. Bijzonder is dan dat hier in Galaten 3 tegelijkertijd natuurlijk gesproken wordt ook over het oude verbond. Dat wil zeggen, Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. En dat betekent dat het nieuwe verbond is voortgekomen uit de beloften aan Abraham. En dat staat dan in vers 17 en 18. Waar staat, dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, dat is het verbond met Abraham, en zijn zaad, het welk is Christus, en dus werd het verbond met Abraham bevestigd, vastgemaakt op, of aan, Christus, het zaad van Abraham. Wel nu, dat verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die 430 jaar later pas gekomen is, hè, door de wet niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen. Met andere woorden, 430 jaar na de belofte aan Abraham en Christus kwam de wet, maar daarmee bleef de belofte aan Abraham gewoon van kracht. En nu de Christus gekomen is, brengt hij de vervulling van de belofte aan Abraham en niet de wet. Waarna de vraag is, maar als de wet daar dan geen rol in speelt, waartoe dan de wet? Waar dient die dan voor? Dat is volgende vers, hè? Waartoe dan de wet? En dan staat er in de eerste plaats al, zij zonder overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn. De uitdrukking, zij is onder overtredingen wil daarbij gesteld, is heel plechtig vertaald, heel gevoelig vertaald. Maar dat betekent feitelijk, ze is erbij gesteld opdat de overtredingen zouden toenemen. Staat hier in de vertaling zo niet, maar dat dat de betekenis is, blijkt in elk geval uit gelijksoortige uitspraken uit Romeinen 6. En 7, Romeinen 7, en in het bijzonder. De wet is erbij gesteld, omdat de zonden te meerder worden. Romeinen 5, aan het einde staat er trouwens ook. Omdat de zonden te meerder worden. Dus omdat de overtredingen zouden toenemen. Kijk, als een mens dan toch niet uit werken gerechtvaardigd wordt, maakt het ook niet zoveel uit hoeveel zonde hij produceert. Zolang hij uit genade zalig wordt, geeft dat niks, want waar de zonde te meerder wordt, zegt Romeinen 5, is de genade veel meer overvloedig. Wat zit u me aan te kijken? Ik heb het niet geschreven. Dat is gewoon, dat staat daar hoor. Hè? Ja, dat kan, als je dat wil, kan je dat doen. Het is niet tot het is niet tot eer van God, maar je kunt het. Dat kan inderdaad, ja. Maar dat had je al gemerkt natuurlijk.
Nou, hè.
Kaats is een Friese sport, toch? Ja. Goed. Nou ja. Maar inderdaad, de wet is onder overtreding wil daarbij. Daarnaast dus, heeft er niks mee te maken, betekent. Dat is daarbij, daarnaast gesteld. Totdat het zaad zou gekomen zijn. Het beloofde zaad van Abraham, het welk is Christus. Dien of aan wie het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En dan vervolgens wordt uitgelegd dat de Christus de middelaar is van het nieuwe verbond. Die kwam als vervulling van de belofte aan Abraham. Maar hij kwam onder de wet. Die wet was niet noodzakelijk om de belofte aan Abraham te vervullen. Maar hij kwam onder de wet. En dat wordt dan uitgelegd. In elk geval in het gedeelte van Galaten 4, vanaf vers 1, waar staat, ik zeg, zolange tijd als de erfgenaam, dat is Israël, kind, onvolwassen, onmondig, zolang de erfgenaam kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij een erfgenaam, een heer is eigenlijk, een heer is van alles, maar hij is onder voogden en verzorgers, tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Dat wil zeggen, het kind is onder voogden en verzorgers en wordt beschouwd en behandeld dikwijls als slaaf, tot de tijd die de vader van dat kind uiteraard tevoren bepaald heeft. Er staat een datum, een leeftijd of iets dergelijks voor. Nou, vers 3. Alzo wij ook, wij Israël, alzo wij ook toen wij kinderen waren, zo waren wij in slavernij gebracht, dienstbaar gemaakt, staat er, in slavernij gebracht onder de, nou waaronder?
Wet.
Onder de wet. Ah, precies, maar staat er niet. Ja, dat staat er ook wel, maar er staat onder de eerste beginselen der wereld. Ik wist uit het hoofd niet eens dat die uitdrukking hier stond, maar het is nooit weg dat we hem hier nou ook tegenkomen, hè. Wij waren dienstbaar in slavernij dus onder de eerste beginselen der wereld. Dat is inderdaad onder de wet waarover het hier immers gaat in dit schriftgedeelte. Paulus zegt, wij Israël, wij zijn erfgenamen, maar onder het oude verbond waren wij kinderen. En dus verschilden wij niets van een slaaf. En we waren dus dienstbaar gemaakt onder de, ja, onder de wet. En dus onder de beginselen die nou eenmaal in de wereld, in de oude wereld wel te verstaan, de oude schepping, gelden. Zodat hier de wet ineens, begrip wet ineens verruimd wordt. Namelijk niet meer van toepassing is op dat wat bij Mozes begint, maar zelfs van toepassing is op dat wat bij Adam al begon. Dat is trouwens niks bijzonders, want als wij spreken over het Oude Testament, het Oude Verbond of wat ook, in het algemeen, dan bedoelen wij daar gewoonlijk ook mee de hele tijd van Adam tot aan Christus. Tot aan de opstanding van Christus. En niet vanaf Mozes. Maar strikt genomen is de wet, de Mosaïsche wet, begint uiteraard bij Mozes. Maar wet is gewoon eerst de beginsel der wereld. En in die zin begint dat niet bij Mozes, maar begint dat gewoon bij Adam al. Hè? Nou goed, ook wij, toen wij kinderen waren, waren we dienstbaar gemaakt onder de eerste beginsel der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, de volheid van welke tijd is altijd de vraag. Nou, welke tijd is er vol? Ja, tuurlijk, dat blijkt uit het verband, ja. De volheid des tijds. Welke tijd? Dat is een leesoefening, hoor. De tijd van de Vader tevoren gesteld. Uit het voorgaande vers. Nou ja, twee versen eerder dan, hè. Uit vers 2. De beroemde datum. Vastgestelde tijd. Het kind is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de Vader tevoren gesteld. In vers 4. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is. En dat betekent dat als de bepaalde datum bereikt werd. Wel, toen het zover was dus, heeft God zijn zoon uitgezonden. Een zoon namens zijn erfgenaam wel te verstaan. Voor zo moet je erfgenaam rekenen. Hè? En let op het contrast tussen kind uit vers 1 en vers 3. En hier zoon. Kind is gelijk aan een dienstknecht, slaaf. Een zoon niet. En dus, wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw. En geworden onder de wet. Maar hier heet het onder de wet. En in vers 3 heet het onder de eerste beginselen der wereld. Maar het is uiteraard weer hetzelfde. En de Heer leefde inderdaad onder de wet. En dus ook zelfs in oud-testamentische tijden. Want het Oude Testament, het Oude Verbond, dus de wet eindigde, ook de heerschappij van de wet eindigde bij de dood van de Heer Jezus. En bij zijn opstanding begon de heerschappij der genade en de vervulling van de belofte aan Abraham. Kortom, wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanstelling tot zonen, daar staat kinderen in de vertaling, maar dat is een misverstand. Je vraagt je achteraf af wat de vertalers ervan begrepen hebben natuurlijk, als ze dit vertalen met kinderen. Het gaat er juist om dat mijn kind was, maar nu zoon is, of wat. Hè? En omdat wij gelovigen van het nieuwe verbond, de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Punt, einde van het verhaal. Ik moet er helaas nog wat bij zeggen, het heeft met onderwerp zelf niet zoveel te maken, maar ik moet het er even bij zeggen, dat die aanstelling tot zonen hier in een ander verband gebruikt wordt dan in Romeinen 8. In Romeinen 8 gaat het erover dat wij gelovigen nu in deze bedeling nog levend in het vlees kinderen zijn en wachten, want we zijn in hopen zalig geworden, staat erbij allemaal, Romeinen 8. En wachten op de aanstelling, onze aanstelling tot zonen. En wij verwachten dat met lijdzaamheid. En er staat ook wanneer dat gebeurt. Bij de verlossing van ons lichaam. En de verlossing van ons lichaam is feitelijk niet eens dat we dit oude lichaam afleggen, maar dat we een ander, een vrij lichaam, nieuw lichaam dus, ontvangen. En dat is op zijn vroegst bij de opname van de gemeente. Nou ja, op zijn laatst ook, maar vooruit. Ik wil niet eerder dan dat. En hier wordt het begrip aanstelling tot zonen toegepast in een ander verband. Namelijk, hier zijn degenen die onder de wet zijn kinderen. En zodra de wet ophoudt en de heerschappij van de genade begint, zijn die kinderen zonen geworden. Als ze tenminste tot geloof gekomen zijn. Dat blijkt ook gewoon uit het verband, er hoeft niemand enig probleem mee te hebben. De problemen ontstaan doordat die uitdrukking aanstelling tot zonen beschouwd wordt als een theologische term voor één bepaalde gebeurtenis, voor één bepaald beginsel, terwijl het dat niet is. Aanstelling tot zonen is gewoon een uitdrukking die ontleend is aan de Joodse traditie, dat wil zeggen bar mitzwa. Dat wil zeggen dat een jongen na 12 jaar inderdaad tot zoon, als zoon erkend wordt. Dus een functie ook in de synagoge zou moeten innemen. En naar de wet, de Joodse wet dan inderdaad, naar godsdienstige wet althans, volwassen is. En dat beeld, dat type, want het is een type dan, hè, dat beeld wordt toegepast hierop. Opeenvolging van wet en genade. Onder de wet is men namelijk kind, onder de genade is men zoon. En in Romeinen 8 en ook in Efeze 1 wordt het toegepast op de gelovigen van onze bedeling die nu hier in het lichaam nog kind zijn en die straks na de opname van de gemeente tot zoon zullen zijn aangesteld. Het wordt dus 2 keer toegepast in de Bijbel, 2 verschillende manieren. Dat is alles. Er blijft natuurlijk ook altijd de letterlijke manier. De letterlijke toepassingen van op de Heer Jezus. Alleen de term wordt niet gebruikt, maar dat verhaal van de 12-jarige Jezus in de tempel. Dat is ter gelegenheid van zijn bar mitzwa. Dat wil zeggen dat hij nu als volwassen man gerekend wordt op die leeftijd. En dus ook 3 maal per jaar zou moeten optrekken naar Jeruzalem om daar de Joodse feesten te vieren enzovoorts. Daar werd hij tot zoon aangesteld. Zoon van Jozef overigens. Er is niks bijzonders mee. Maar je moet die dingen wel even uit elkaar kunnen houden. Anders krijgen we het verhaal dat men gaat beweren dat sommige gelovigen van nu al zonen zijn. En anderen nog hun best moeten doen om dat te worden. En er ontstaat groot misverstand omdat uit Galaten 4 zou blijken dat men nu zoon is. Omdat het er staat. Vers 6. Overmits gij zonen zijt. De vertaling is ook daar onjuist. Staat zonen. Overmits gij zonen zijt, enzovoort. Zeg maar, zie je wel, daar kan je dus nu al zijn. En anderen zeggen, nee, het kan niet, want in Romeinen 8 staat dat het pas is bij de verlossing van ons lichaam. Waarna de volgende weer zegt, nou, dan is het kennelijk zo dat wij tijdens dit leven in dit lichaam al verlost kunnen worden van het lichaam. Dat is heel vervelend, want als ik verlost ben van dit lichaam, hoef ik niet meer te eten.
Ja, dat is wel lekker.
Hè? Het is zo lekker, ja, dat is ook nog zo. Ik bedoel, dat bewijst vanzelf het tegendeel. Wat er dan ontstaat is namelijk dat een heleboel Bijbelse uitdrukkingen volledig ontkracht, om niet te zeggen verkracht moeten worden, om de redenering staande te houden. En dat is nergens voor nodig als men ziet dat deze uitdrukking aanstelling tot zonen in ieder geval met betrekking tot de gelovigen op 2 verschillende manieren gebruikt wordt. De een in verband met de bedeling der wet en de bedeling der genade. En de andere in verband met de tegenwoordige bedeling der genade en de gebeurtenissen in verband met de opname van de gemeente. Een heel eenvoudige zaak. Wij zijn ook onder de voogden en verzorgers in onze dagen. Wij zijn ook in onze dagen, net als Israël in het Oude Testament, onder het Oude Verbond, en dus onder de wet was, onder voogden en verzorgers, namelijk onder wetten, zo zijn wij ook nu, wij gelovigen nu, kinderen, en verschillen dus in een zekere zin in niets van een dienstknecht, en zijn ook onder voogden en verzorgers.
Wij onder voogden en verzorgers?
Jawel, wie dan? Ja, dat is dan het verkeerde antwoord. Maar het is wel waar, maar het is het verkeerde antwoord. Dan is het, ja, sterker, de andere trooster zelfs. Ja, de Heilige Geest namelijk. Precies, dat is het verhaal. Wij zijn onder de Heilige Geest. Dat is onze voogd of verzorger of hoe het maar heten mag. En in de toekomst ontmoeten wij Christus van aangezicht tot aangezicht. Dat is het verhaal. Ook dat komt in de Bijbelse typologie voor. Ik weet, mij schieten nou zo gauw geen voorbeelden binnen, maar Ik weet dat ik ze ben tegengekomen. In de Bijbelse geschiedenis kom je dat ook tegen.
Wordt daarvan gezegd bij Jukker ligt een belachelijke zak?
Dat is ook zo, ja.
Dat gaat daar wel op.
Ja, en voor zover we onder wet zijn, zijn we onder de wet van de geest des levens. Die ons heeft vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want de wet in de zin van eerste beginsel der wereld heet wet der zonde en des doods. De wet der zonde, de wet die gelegd is op een zondige mens. En wet des doods, omdat het een bediening des doods is. De term is uit Romeinen 7. Acht inmiddels. Oh, kijk. Goed is dat, hè? Nou ja, ik wou, ja, half puntje dan, vrouw. In ieder geval linksboven aan de bladzijde, hè? Dat wil zeggen, we zijn van de ene wet verlost, de wet der zonde en des doods. Daar zijn we van vrijgemaakt. En we zijn nu onder de wet van de geest des levens. Maar wie is dat leven? Nou ja, je kunt het moeilijk vragen, wie is die geest? Dat is makkelijk genoeg, hè? De Heilige Geest dus. Daar gaat het om. En lees dan maar verder in Romeinen 8. Want daar blijkt inderdaad dat wij geplaatst zijn onder de leiding of heerschappij, of hoe het maar heten mag, van Gods geest. De geest Gods. En zoveel als er door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Jawel. Daar gaat heel Romeinen 8 over. Dat we niet meer, Romeinen 7 zegt, we zijn niet meer onder de zonde, dus ook niet onder de wet. En 6 en 7 van Romeinen en Romeinen 8 in het algemeen dan leert dat wij zijn geplaatst onder de leiding van de geest. Omdat die geest feitelijk ook niemand anders is dan onze hoge priester naar de orde van Melchizedek. Maar goed, hè? Jawel, dus je moet je beelden niet door elkaar halen. Onder het oude verbond is mijn kind en onder het nieuwe is mijn zoon. Of, nu nog in het vlees onder het nieuwe verbond zijn wij kinderen. En straks, na de opstanding zal ik maar zeggen, zijn wij inderdaad zonen. En dat zijn twee verschillende redeneringen. En ik hoef er eigenlijk heel niet zo lang over te doen. Want het blijkt gewoon uit het verband waar die uitdrukkingen gebruikt worden. Als je ze nou maar laat staan waar ze staan, dan mag het eigenlijk geen enkel probleem opleveren. Dan wou ik bijna zeggen, hebt u nog een vraag daarover? Maar dan durft u misschien geen vraag meer te stellen. Wat zou kunnen. En dan zegt vers 7, Galaten 4 nog steeds, vers 7. Zo dan, gij zijt niet meer een slaaf, maar een zoon. En je kunt ook lezen natuurlijk, zo dan, gij zijt niet meer een kind. Dan betekent dat uiteraard dat wij niet meer wachten op een erfenis, maar dat wij een erfenis hebben ontvangen. Want daar gaat het dan om. En dat is het dilemma altijd. Daar gaat het ook altijd over. Hebben wij al ontvangen of moeten wij nog ontvangen? Het antwoord is in de eerste plaats, wij hebben ontvangen. Dat die erfenis voor ons in de hemel bewaard wordt, dat doet er niks aan af. Het is onze erfenis. En daar wachten we niet op, daar leven wij uit. Kent u dat verschijnsel van het vruchtgebruik, van het hebben van een erfenis? Dat kan voorkomen. Een belangrijk verschijnsel is ook dat kinderen nog niet meerderjarig zijn en daarom nog niet de erfenis in ontvangst kunnen nemen. Maar ze zijn wel behoeftig, armlastig en wat nog meer, hè? Smaakziek en misselijk. Ze hebben dus wel de centjes nodig. En in dat geval kunnen zij inderdaad leven vanuit de toekomstige erfenis. Ze kunnen hem niet officieel krijgen, maar ze leven er gewoon uit. Het is hun eigendom ook, dat is heel het punt niet. Maar zo gaat het dan. En in het algemeen,
hè?
Niet door een voogd, door een toeziend voogd. Dat is de functie van de toeziend voogd bij de Nederlandse wet, voor zover ik dat dan weet. Die is er om gelden, eventuele gelden te beheren. In de praktijk zegt men gewoon, toeziend voogd heeft geen enkele functie. Dat is dus meestal zo. Maar dat even terzijde. Maar wij hebben ontvangen, het is ons erfenis, het is ons bezit. En wij leven daar ook uit ten volle. Al wat wij nodig hebben, ontvangen wij daaruit ook. Daar kunnen wij over beschikken. Zo is dat. Hoewel wij nog hier in dit lichaam zijn. Ik zeg altijd hetzelfde verhaal als van Israël levend in de woestijn. Er waren beloften gedaan met betrekking tot Canaan en de vruchten van het land en dat soort dingen meer. En Israël was erheen onderweg en in de woestijn hadden ze die vruchten van het land niet en toch hadden ze geen gebrek. De Heer zorgde voor alles wat ze nodig hadden en dat is het dan maar. Goed, nou waar het nou om gaat is inderdaad dat over de Messias, de zoon van Abraham, de ware Isaac dus, gezegd wordt dat hij kwam onder de wet, maar het leidde dan toch wel tot zijn dood. Dat wil zeggen, hij werd gevonden, hij verscheen onder de wet, men kon hem vinden onder de wet, maar het leidde uiteindelijk natuurlijk tot zijn dood. En daarna pas trad het nieuwe verbond in werking en was men werkelijk van die wet en van de eerste beginsel der wereld uit vers 3 bevrijd. Nou, dat is wat in feite dan typologisch uiteengezet wordt in Genesis 22. Als er staat, beschreven wordt hoe Isaac het leven krijgt, herkrijgt. Nou ja, Isaac staat in Hebreeën 11 dat Abraham hem bij wijze van spreken uit de dood heeft wederverkregen. Kortom, het verhaal beeldt toch wel degelijk uit dood en opstanding, hoewel Isaac niet letterlijk stierf. Maar hij heeft hem uit de dood bij gelijkenis wederverkregen, staat er. Waarmee men ziet dat al die geschiedenissen inderdaad een typologische betekenis hebben, een profetische, hè. Dat was Hebreeën 11 waar het staat. Kortom, hier in Genesis 22 wordt dan gesproken over de opstanding, het leven uit de dood van Isaac. En aan de andere kant wordt gesproken over de dood van deze ram die met zijn horens verward zat in de struiken. In de verwarde struiken staat er. We zeggen het is een verward ram, maar het was een ram verward in de struiken, was erin vastgeraakt. En dat is het punt, iedereen die onder de wet leeft raakt daarin verstrikt. En beschadigd door de dorens. Het is moeilijk uit te komen. Men sterft daar gewoonlijk in, dan. Er zijn natuurlijke strikken waarin het dier gevangen werd. Dat is wat met elk mens gebeurt, wat met de zondaar gebeurt. Hij raakt verward in de eerste beginselen der wereld. Levert een probleem op waar hij absoluut niet op eigen kracht uit kan komen. En toegepast op de Heer Jezus is het ook duidelijk. Hij nam immers de plaats in van de zondaar en van een zondige wereld. En dat betekent dan ook dat hem dat het leven kostte. Dat wil zeggen, hij gaf zijn leven uiteraard. Hij kwam vrijwillig onder de wet, maar met alle consequenties van dien. Hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses, staat er dan. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Filippenzen 2. Nou, dat is wat hier in Genesis 22 uitgebeeld wordt in deze struik waarin de ram verward is geraakt. En dat is het ware brandoffer. Het is aardig dat er staat en hij offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Zodat meteen het verband gelegd wordt tussen Isaac en die ram. Het is eigenlijk hetzelfde, want het gaat over de Heer Jezus Christus. Oftewel, de ram en Isaac zijn eigenlijk Jezus Christus. Eén stierf en de ander staat uit de dood op. Waarbij Isaac ook via de betekenis van zijn naam een uitbeelding is van de middelaar van het nieuwe verbond. Want zijn naam betekent ik zal lachen. En niet van spot, maar van blijdschap. Dat begrijpt niemand, maar dikwijls niet tenminste. Maar dat betekent het. Hè. Ik zal lachen van blijdschap vanwege de blijde boodschap, namelijk vanwege het nieuwe verbond. Nou, eens kijken. Gaan we koffie drinken? Gaan we eens koffie drinken? We gaan eens koffie drinken. Deze keer was vroeger. Ja. En zo gaan wij nog even verder. En wel nu deze keer naar Exodus 3. Dat kan natuurlijk niet missen. Omdat het de meest bekende schriftplaats is waar sprake is van een doornbos. Exodus 3, Mozes. En daar heet het voor de gelegenheid een braambos. Jawel, kan ook wel. Maar terwijl u het even opzoekt, zeg ik dan maar even door. Als je nou Engelse Bijbels leest, dan lees je altijd over bush. Thorn bush. Maar bush in het Engels betekent per definitie dat het een doornstruik is. Dat realiseren wij ons niet, want we denken bush is bos en dat is hetzelfde. Het zijn de bosjes dus, maar het is niet waar. Bush is een doornstruik in het Engels. En de bush, in de zin van de bush bush, want daar komt het woord er ook vandaan, veronderstelt ook niet alleen maar bossen of dichte bossen, hoewel het dat is, maar het veronderstelt wel degelijk dichte bossen van doornstruiken. Doornbossen, dus feitelijk. Ja. En in het Nederlands hebben we zulke woorden niet, dus dan wordt het altijd wat twijfelachtig van hoe dat vertaald moet worden. Deze keer wordt het een braambos.
Dan lijkt het namelijk dat we net wel een achternaam Doornbos hebben.
En is dat waar?
Dat was bedrijf al bekend.
Oh, in Bolzwart. In Bolzwart, Bolzwart.
Ja, ja, ja. Dat is de Amerikaanse, dat is Bush.
Bush, ja, inderdaad, ja. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Maar daar hebben we het ooit nog wel eens een keer over. Want als je bedenkt, dat de Verenigde Staten van Amerika eigenlijk staat voor de 10 stammen van Israël en meer in bijzonder van de stam van Manasse, is toch opmerkelijk dat onder deze omstandigheden de president van de Verenigde Staten Bush heet. Ja, ja, ja. Die komt wel in dat vuur terecht en dan verbrandt hij wel. Maar goed, nou kan hij wel weer. Dit is toch eigenaardig, hè? Ja. Goed, Exodus 3. Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader. Dat is ook altijd aardig. Want Jethro heeft met de kroon te maken. Jeter. En Jethro is dus niet alleen koning, maar ook priester. Dat staat erachter. De priester in Midian, hij is eigenlijk een type van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, hoor. Daar komt het op neer. Maar goed, even terzijde. En boven, nee, nog wat terzijde. Een van de zonen van Gideon heette Jeter. Zelfde naam als Jethro. Wijst dus ook naar Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Hier dus ook, hè. Hij is al de zoon, dan wel schoonzoon, van de middelaar van het nieuwe verbond. Daar is hij een relatie mee. Maar niettemin, er staat, hij leidde de kudde achter de woestijn. En hij kwam aan de berg Gods, aan Horeb. Er zijn genadig, bij een andere gelegenheid heet het Sinai. Den berg, hè, de berg van de wet, heet Sinai. En Sin is een doornstruik, jawel. En Sinaï is mijn doornstruik. Zodat je daar ook een heel directe verwijzing hebt naar de wet. Als, naar de doornstruik als type van de wet.
Dezelfde berg dus, de Horeb en de Sinaï.
Feitelijk wel, ja, de een schijnt het gebergte te zijn en de ander is meer de top. Een van de toppen van dat gebergte. Maar op den duur weet niemand dat nog uit elkaar te houden. En dus worden de termen zelfs door elkaar gebruikt. Horeb of Sinaï. Meestal kiest men een woord wat het beste rijmt. Heb je? Goed. Nou, hij kwam aan de berg Gods, aan Horeb, anders genoemd Sinaï. En Sinaï is mijn doornstruik. En hier staat dan, en de engel des Heren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een sin. Een braambos namelijk. Want dat woord wordt hier gebruikt. Ook de naam van de een of andere woestijn waar Israël was en toen niet te eten of te drinken had. Woestijn Sin. Kan niet missen, want het is een beeld van de doornstruiken, dus een beeld van de wet. En onder de wet heeft men geen leven, dus niet te eten en niet te drinken. Hetzelfde verhaal, hè?
Dat is wel
niet. Nee, dat hoeft ook niet, maar het is een type van wat later zou gebeuren. Dat is maar het verhaal natuurlijk. Dat is met al die typen zo, hè? Maar goed, er verscheen hem de Heer in een vuurvlam uit het midden van een braambos. En hij zag en ziet het braambos branden in het vuur en het braambos werd niet verteerd. Dat wil zeggen, het bleef maar branden. Dat is de gedachte. Het blijft altijd branden. En zonde en wet leiden inderdaad tot het eeuwige vuur. Ja, eeuwig oordeel. Dat is wat het uitbeeldt. Er is niks positiefs aan, hoor. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos, jawel, en zeide, Mozes, Mozes, en hij zeide, zie, ik ben, en hij zei, nader niet hiertoe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. En de gedachte daarbij is dat het uitdoen van de schoenen uitbeeldt het wegdoen van de natuurlijke positie. Dat wil zeggen, de schoenen staan voor het staan in de wereld. Daar sta je op, daar loop je mee door de wereld, ze staan in deze wereld. Als men de schoenen uitdoet, betekent dat dat men zijn positie opgeeft. Daarna kun je altijd nog in iemand anders zijn schoenen gaan staan. Nee, dat is ook een Bijbelse gedachte. In ieder geval komt het voor in de situatie van Johannes de Doper en de Heer Jezus. Waarbij gezegd wordt dat Johannes de Doper feitelijk in de schoenen stond van de Heer Jezus. Omdat hij een type van hem was. Dat is heel eenvoudig. En aan de andere kant komen wij het tegen ook als in de typologie van de losser. De man die als losser, verlosser, maar als losser zou optreden en het al of niet zou doen, maar bij gelegenheid trekt hij ook zijn schoen uit. Het opgeven van de positie die hij al had. Het is trouwens hetzelfde als de handschoen in de ring werpen. Dan is het niet de schoen aan de voet vanwege de positie die men heeft, maar daar is het de handschoen als beeld van waar men mee bezig is. De werken die men doet, en die legt men ook af. Dan gooit men de handschoen. Doe me de handschoen uit. Precies dezelfde betekenis. De betekenis, ik hou ermee op.
Het is trouwens verbaasd dat de handdoek in de ring werpen.
Ja, dat is het niet. Het is handschoen. Men geeft de handschoen af.
Ik dacht de handschoen meer was van een uitdaging tot een duel.
Niet dat ik weet. Wat ik wel weet is de handschoen overreiken om te gaan trouwen. Dus en is dat een duel? Dan...
Nou ja.
Oh.
De
wet
staat er al van, als je zwaarhuwelijk niet wil.
Ja, daar heb ik het over.
Ook de schoenen uittrekken, ja. En gezicht.
Ja, dat is de kwestie van zwagerhuwelijk, leviatiehuwelijk. Maar dat is de kwestie van de losser. Dat is namelijk lossing. En bij die gelegenheid gebeurt het dan. Als men dat niet wil, doet men de schoen uit. Dan wil men niet blijven staan in de positie die men inneemt. Men wil die losser niet zijn namelijk. Dus gaat men gewoon naast zijn schoenen lopen. Men geeft zijn positie op. En als je tot God nadert, moet je je eigen oude positie hier in deze wereld opgeven. Dat is de gedachte. Nog het meest bekend gebleven in het Mohammedanisme. Want als men de moskee binnengaat, moet men de schoenen uitdoen. Nou ja. Ik wilde wel naar binnen, maar hou mijn schoenen aan. Hè? Nee, goed, dan niet. Dus doe je schoenen uit van je voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Hij zeide voorts, ik ben de God uw vaders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. Enzovoorts. En wat er dan gebeurt is dat Mozes geroepen wordt om inderdaad Israël uit te leiden uit de slavernij. Maar begrijp wel dat die brandende braambos zelf een beeld is van de slavernij onder de wet en van het oordeel wat die slavernij dan meteen met zich meebrengt. En let op het verband tussen de braambos en Sinaï. Het is in principe hetzelfde. Hetzelfde woord ook. Later wordt daarop teruggekomen op die... En zelfs vele malen op die roeping van Mozes in verband met die brandende doornstruik. Vele malen in het Nieuwe Testament wordt het aangehaald. Je vraagt je af waarom dat er elke keer bij staat. Wel, elke keer staat dat erbij dat Mozes tot Mozes en dus tot Israël sprak vanuit die brandende braambos. Omdat daarmee gesproken wordt over het oordeel wat onvermijdelijk door de wet gebracht wordt. En het vuur wat daarin... gezien werd, is natuurlijk een beeld van een God die een verterend vuur is, maar dat verterend vuur krijgt zijn uiteindelijke toepassing in de poel des vuurs. Inderdaad, eeuwig oordeel over de zondaar, kortom over de mens die niet beantwoordt aan Gods wet. Waarna wij zeggen, maar hoe moeten wij dan zalig worden? En dan is het antwoord... Uit de genade gods, niet naar de wet. Dat is het verhaal. Diezelfde God die tot Israël sprak vanuit die brandende braambos, is de God die later op andere wijze zegeningen mededeelt aan Israël, maar feitelijk moet ik zeggen aan ieder die gelooft. Daar staat ook prompt in Deuteronomium 33, want daar wordt die brandende braambos aangehaald. Deuteronomium 33. In de zegening aan Jozef staat dat. Deuteronomium 33 vanaf vers 13. En van Jozef zeide hij, en die hij is dan Mozes. Van Jozef zeide hij, zijn land zij gezegend van de Heer, van het uitnemendste des hemels, van de dauw en van de diepte die beneden is liggende, en van de uitnemendste inkomst der zon en van de uitnemendste voortzetting, vrucht is het eigenlijk, der maan, en van het voornaamste der oude bergen, van het uitnemendste der eeuwige heuvelen, en van het uitnemendste der aarde en haar volheid, en van de goedgunstigheid desgene die in het braambos woonde. Komen de zegening op het hoofd van Jozef en op de schedel des afgezonderden van zijn broederen. Let op wat hier staat. Er wordt hier alle soort van zegeningen toegewezen aan Jozef. Zowel hemelse als aardse, lees het nog maar een keer na. Zowel hemelse als aardse zegeningen. Hemelse, aardse zegeningen. Eeuwige zegeningen in het algemeen. En dat komt dan van... van de goedgunstigheid van degene die in het braambos woonde. Diezelfde God die vanuit de braambos, en dus van, in verband met de wet tot Israël sprak, diezelfde God, die een verterend vuur is dus, diezelfde God brengt ook eeuwige zegeningen. En die worden dan toebedeeld hier, meer speciaal aan Jozef, die dan genoemd wordt, Jozef die genoemd wordt, de afgezonderde van zijn broederen. Einde van vers 16. En daarna worden in plaats van Jozef genoemd, aan het eind van vers 17, Efraïm en Manasse. Ik heb het vers hier ter plekke wel eens een keer vaker gelezen, maar dat is al een paar jaar terug, denk ik, langzamerhand. Toen hadden we het even over de eenhoorn. Waarbij de vraag was, hoeveel horens heeft een eenhoorn? En dat was het antwoord, uit de Bijbel, hè? Eenhoorn in de Bijbel. Dus het antwoord 2, ja, dat is vers 17. Het antwoord is 2, want Jozef is een eenhoorn en de twee hoornen van de eenhoorn zijn Manasse en Efraïm. Zie je wel, vers 17. Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen zijn ossers en zijn hoornen zijn hoornen des eenhoorns. Met dezelfde zal hij de volken tezamenstoten tot aan de einde des lands. Deze nu zijn de tienduizenden van Efraïm en deze zijn de duizenden van Manasse. De ene kant dus Efraïm, de andere kant van Manasse. Zodat je ziet dat een eenhoorn in de Bijbel ook al niet bestaat. Het woord wel, maar wat ermee aangeduid wordt is inderdaad een stier. Een os, dus wat staat er trouwens bij. Ja, goed. Ik ken ik heb een buurman. Nou ja, goed. Graag. Het was een vikinger, maar dat doet er nou niet toe. Benader eens, die ken ik ook trouwens. Een Galliër.
Die...
Nee, moet je beter kijken. Beter kijken. Maar dat allemaal weer even terzijde. De eenhoorn is dus hier gewoon een os. Riem, het Hebreeuwse riem staat hier vertaald in de Statenvertaling met eenhoorn. Maar dat is gewoon de aanduiding blijkbaar en algemeen aanvaard. Ook de aanduiding van de zogenaamde oeras. Het beest bestaat niet meer. Het is een uitgeroeide diersoort of een uitgestorven diersoort. Maar een reusachtig soort van rund. Legendarisch. Riem is trouwens ook de naam van een sterrenbeeldstier in het Hebreeuws. Dus dan weet je dat meteen. Klopt precies dus. En dat stamt uit de tijd dat de beest nog wel bestond. Sterrenbeeld stier. Ja. Nou goed, daar gaat het nou niet om. Waar het wel om gaat is dat die grote zegeningen beloofd worden door degene die ooit vanuit de braambos sprak. Dat waren geen zegeningen, dat was in feite een vloek, omdat daar de wet en dus de bediening des doods kwam. Wat aangekondigd was, was oordeel. Een vuur dat altijd zou blijven branden. Zoals de mot niet uitsterft of de worm niet sterft, weet je wel. Dat soort uitdrukkingen zijn dat. Eeuwig vuur dus, feitelijk. Want dat zou van God afkomen. Maar het is diezelfde God die ook wel degelijk deze zegeningen geeft. Echter niet op grond van wet, maar op grond van genade. En ze worden toegedeeld aan, hier speciaal aan Jozef. Dat komt omdat Jozef de eerstgeboren is onder de stammen van Israël officieel. En verder wordt het toegeschreven natuurlijk aan de twee zonen van Jozef. Want een eerstgeborene krijgt een dubbel deel, hier ook uitgebeeld in de twee zonen, de tweeling. De twee zonen van Jozef, Manasse en Ephraim. Maar van hem wordt gezegd, hij is de afgezonderde van zijn broederen. Betekent trouwens dat Ephraim en Manasse ook afgezonderden zijn van de broederen. En nou ik het er toch over heb, dat klopt natuurlijk ook precies. Want waar is Manasse? Daar gaan we weer. Kan het ook niet helpen, komt altijd terug tegenwoordig. Waar is Manasse? Nou, hoofdzakelijk in Noord-Amerika, Verenigde Staten dus. En Ephraim is hoofdzakelijk Brittannië, Groot-Brittannië. Kortom, de Amerikanen en de Britten, de Engelsen, mag ik niet helemaal zeggen, maar zoiets dan, hè. En inderdaad, afgezonderd van de broederen, want die woonden inderdaad, hebben de oude wereld verlaten, overgestoken, wonen op de eilanden der zee, weet je wel, enzovoorts. En aan hen zou het eerstgeboorterecht gegeven. Zij zijn namelijk in de volkenkundige zin de erfgenamen van Jozef. Zo zou het gaan. En Jozef zou koning worden over zijn broederen en over de hele familie. En we leven langzamerhand in dagen waarin ook die dingen weer gestalte krijgen. Maar als u daar meer over wil weten, dan gaat u dus vanaf volgende week, maar dan was het 7 februari 1991, mee naar Drachten. Ja, zo zit dat. Goed. Maar het is dus dezelfde God, dat is de gedachte, dezelfde God die de wet en dus een oordeel bracht, die ook deze rijkdom aan zegeningen brengt. Alleen dat gebeurt uiteraard pas onder het nieuwe verbond en niet onder het oude. En we kennen dus twee kanten van God, zoals we twee kanten kennen van het woord van God. Aan de ene kant de bediening des doods en aan de andere kant de bediening des levens. Maar de braambos is een bediening des doods, omdat het spreekt over die dingen die in deze oude schepping heersen. De eerste beginselen binnen een oude schepping, dat loopt altijd verkeerd af. Nou, dan hebben we nog, zou ik toch nog even willen gaan naar Jesaja 9. Jesaja 9, een profetie die we gewoonlijk in december het beste kennen. Want een volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien, vers 1. En een zoon, kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, dat is vers 5. Leuk hè, dat er zo staat, hè? Vers 5. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Het is natuurlijk synoniem, maar niettemin is het toch verschillend. Want het kind werd geboren in Bethlehem en de zoon werd gegeven in Jeruzalem. Kortom, het kind werd geboren, zo laten we zeggen, het liep tegen het nieuwe jaar, weet u wel, hè? Zoals het lied het zegt, hè? Dat was wel niet zo, maar op geen enkele manier zelfs. Maar dat doet er nou niet toe, want op de Joodse kalender was het nieuwe jaar juist begonnen. En op onze moderne westerse kalender was het nog lang geen nieuw jaar, want het was in de buurt van 5 oktober. Maar goed, hè? Vooruit maar, laat maar zitten. En dat is de achtste maand, oktober, het woord zegt, dat is de achtste maand. Dus er klopt een heleboel niet met onze jaarrekening, dat merkt u maar weer. Nee. Goed. Nou, dat laten we maar zitten. Maar bij een kind is ons geboren, denken wij, zeg maar, aan kerstfeest, moet ik zeggen. Ik zei laatst kerstmis, dat mocht niet. Nee, dat was Rooms-Katholiek, dus dat wist ik niet. Ja. Er moet een kermis, is dat ook Rooms-Katholiek, kermis?
Nee?
Ik dacht dat juist in Noord-Holland gevierd werd. En daar hebben we geen tijden Rooms-Katholieken ontmoet, maar dat weten jullie ook niet. Nou goed, laat maar zitten. Een kind is ons geboren, dat is kerstmis. En dan een zoon is ons gegeven, toen was het ineens Pasen. Ik bedoel, dat is het verschil. Het kind kwam onder de wet, maar de zoon verscheen onder de genade. Dat wil zeggen, bij zijn opstanding. Oftewel, het kind werd geboren, de zoon werd wedergeboren. Dat is het, hè. Het kind is eigenlijk de eerste komst, dan wordt hij iets moeilijker. Misschien dat u dit allemaal goed begrepen hebt, dus kan ik iets moeilijker maken. Het kind is eigenlijk zijn eerste komst en de zoon, juist, is eigenlijk zijn wederkomst. En de wederkomst kan zijn de opstanding uit de dood. Jawel, kan heel goed. Het kan ook zijn de wederkomst straks en parousia, zoals het heet, in de toekomst. In de praktijk wordt er in de Oude Testamentische profetieën feitelijk geen verschil tussen gemaakt. Het Nieuwe Testament wel, dus dat maakt het wat lastiger. Maar goed, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de zoon is de erfgenaam. Niet de dienstknecht van het huis, maar de heer van het huis. Niet de butler, maar de baas. En dan staat er, de heerschappij is op zijn schouder. Dat en, dat kun je rustig lezen als namelijk. Want die zoon is uiteraard de erfgenaam van de troon. En dus namelijk, de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En de grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat vast te maken, te bevestigen. En dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. Zodat hier gesproken wordt over de oprichting van het eeuwige koninkrijk van de Messias. En dat is terecht dat het zo staat natuurlijk. Want het is inderdaad begonnen bij de opstanding van Christus. Het is nu nog verborgen. En in de toekomst wordt het geopenbaard. Maar het is opgericht en het is eeuwig. En dan staat er, de ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen, God zelf dus. Waarna vervolgens aangekondigd wordt wat er zo mee gepaard zal gaan met de komst, en het openbaar worden ook bovendien, van, het, van dit koninkrijk. Waarbij ook een oordeel wordt aangezegd aan allerlei volkeren. En speciaal ook aan Israël. Want er staat er in vers 15, dan gaat het over Israël. Dat werd namelijk genoemd al in vers 13. En eerder nog al in vers 11. Maar vers 15 dan. Want de leiders deze volks zijn verleiders. En die door hen geleid worden, worden ingeslokt. Dus de leiders van Israël zijn verleiders. De Israëlieten zelf worden ingeslokt, opgegeten betekent dat. Dat is een bekend Bijbels beeld. Iemands vlees eten is een Bijbelse uitdrukking voor iemand ten onder brengen. En in de Prediker wordt gezegd, een zot, dat is iemand die zijn handen samenvouwt en dus zijn eigen vlees eet. Want iemand die niet werkt zal ook niet eten, dan eet hij dus zijn eigen vlees. Hij brengt zichzelf naar de ondergang, dat is het dan, hè. De zot valt zijn handen samen, betekent dat doet hij niks meer. Zou het leuk zijn als alle christenen dat wisten, hè? Dat het dat betekent. Hè? Handen samen doen, dat betekent dat je ophoudt met werken. Dat is een beeld van rust, jawel. Zo kan het trouwens ook. Dat ken ik nog van het MUCO. Hè? Armpjes over elkaar. Hè? Nou goed, maar de zot valt zijn handen samen en eet zijn eigen vlees. Dat wil zeggen, die brengt zichzelf naar de ondergang. Onder de zon. Staat in Prediker, onder de zon, de oude mens. Als de natuurlijke mens niks doet, niet werkt, niet actief is, dan heeft hij maar korte tijd te leven. Zo zit het eigenlijk, hè? Op wat voor wijze dan ook. En het kan dus ook dat men door een ander opgegeten wordt, ingeslokt wordt, wordt men door een ander vernietigd, want dat is het eigenlijk. En dat is wat hier staat, de leiders van Israël zijn verleiders, en die door deze leiders geleid worden, worden opgegeten. Gaan ten onder. Delven het onderspit, jawel. Daarom zal zich de Heere niet verblijden over hun jongelingen en hun wezen en hun weduwen zullen zich niet ontfermen, want ze zijn allen tezamen huichelaars en boosdoeners en alle mond spreekt dwaasheid. Om dit alles keert zijn toorn zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Dat betekent dat inderdaad die toorn doorgaat en de toorn komt over Israël. Want de goddeloosheid brandt als vuur. Doornen en distelen zal zij verteren. En zal aansteken de verwarde struiken des wouds, die zich verheven hebben als de verheffing des rooks. Vanwege de verbolgenheid des Heren der Heerscharen zal het land verduisterd worden, door de rook namelijk. En het volk zal zijn als een voedsel des vuurs. de een zal de ander niet verschonen, enzovoorts. Dat betekent inderdaad dat van Israël gezegd wordt dat het uiteindelijk helemaal zal verbranden vanwege de goddeloosheid. Die goddeloosheid wordt namelijk uitgebeeld door doornen en distelen en dat brandt goed. En dat is bovendien altijd het lot van doornen en distelen, dat het verbrand wordt. Het wordt uitgerukt of uitgeroeid, zo je wil. Als je het met roeispanen doet, dan wordt ja. Het wordt uitgerukt of uitgeroeid en daarna wordt het verbrand. En zo staat het hier dus ook. Die toorn God zal daar overheen komen, zodat hier doornen en distelen en verwarde struiken, daar heb je de synoniemen bij elkaar, hè? Doornen en verwarde struiken. En het woord verwarde struiken zie je weer hetzelfde als in Genesis 22. Sabak in het Hebreeuws, de verwarde struik. Maar ook hier blijkt dat het in wezen om hetzelfde gaat als de doornen. Dus de goddeloosheid brandt als vuur, doornen en distelen zal zij verteren, zal aansteken de verwarde struiken des wouds. En vanwege de goddeloze hoogmoed van het volk komt dit oordeel erover, wordt het vuur daarover gebracht. En dat alles wordt gezegd in samenhang met de aankondiging van het Messiaanse Rijk. En wat dat betekent is duidelijk genoeg. Als de Messias komt en zijn Rijk, dan betekent het tegelijkertijd dat een einde gemaakt wordt aan de ongelovige mens in het algemeen en de ongelovige Joodse staat in het bijzonder. En daarmee zeg ik niks nieuws, want iedereen die kan vertellen dat de Heer zal komen in de toekomst op de Olijfberg, zou in één adem ook moeten kunnen vertellen, omdat het er meteen bij staat in Zacharië 14, dat bij die gelegenheid Jeruzalem en dus de gehele Joodse staat verwoest wordt, definitief. Zacharië 14, is toch bekend, hè? Ja. God zelf zal de heidenen ten strijde verzamelen tegen alle heidenen. Tegen Jeruzalem en Jeruzalem zal verwoest worden. Er wordt tegenwoordig veel te veel valse hoop gewekt met betrekking tot de Joodse staat en Jeruzalem. Dat neemt niet weg, nou we het dan toch even over hebben, dat neemt niet weg dat er binnen afzienbare tijd, binnen enige jaren, op hoogstens, opname van de gemeenteplaats. Ja, natuurlijk, ja. Maar dat binnen enige jaren hoogstens, inderdaad, er vrede zal zijn in het Midden-Oosten. Tussen de Arabische volken onderling en de Amerikanen aan de andere zijde, de zogeheten geallieerden van vandaag, en de Joodse staat. Alleen duurt maar kort. Want 3,5 jaar later begint het Dat bedoel ik, de gegooi in de glazen. Dat bedoel ik, ja. Dan begint het gegooi in de glazen. En weer 3,5 jaar later is er van de Joodse staat niks over. En dan is Babel vervolgens de hoofdstad van de wereld. Dat wil zeggen, er komt wel eerst vrede. Tuurlijk staat in de Bijbel. Dat betekent trouwens dat er eerst oorlog moet komen, anders kan er geen vrede komen. Dat weet u toch ook? Ja, nou goed. De oorlog kennen we inmiddels, de vrede is er nog niet. Het zal ook waarschijnlijk nog wel op enige jaren duren. Uiteindelijk, jawel. Maar het neemt niet weg dat nog weer jaren later de Joodse staat vernietigd is. En Babel en dus Irak weer alsnog herleefd is. En dus inderdaad zijn macht zal vestigen. En dan inderdaad over de hele wereld van die dagen. Ja, dat is wat de schrift leert. We hebben niet zoveel reden om optimistisch te zijn. Alleen moet ik je eerlijk zeggen dat het me zoveel niet kan schelen wat je vandaag allemaal op CNN kan bekijken. Je merkt dus dat ik het wel bekijk, maar het maakt zoveel niet. Het maakt allemaal zoveel niet uit. Ik denk altijd, ik stond erbij en ik keek ernaar. Het is verbijsterend om dat langs te zien komen. Aan de ene kant je te realiseren wat er eigenlijk in de wereld aan de hand is. Hoewel, hoeveel moeite ik daar overigens ook mee heb, omdat het mijn wereld niet is. Dat meen ik. Maar aan de andere kant te beseffen dat wat daar gebeurt precies is wat de schrift daarover gezegd heeft. Hè? Ja. Dat wil zeggen dat er niks mis is. Het gaat nog steeds volgens het boekje, zeg ik altijd. Volgens de dienstregeling. Hè?
Volgens plan.
Volgens plan. Ja, volgens plan. We zijn op schema. Ja. Ja. Inderdaad, ja. Over over schema's gesproken. Het is heel toepasselijk om over schema's te spreken in verband met profetieën. Maar goed. Maar inderdaad, dat wil zeggen, als je je vragen gaat stellen over hoe het zou moeten, of het goed is of slecht is, kom je er nooit uit. Maar je zou moeten vragen, gaat dit in overeenstemming met de profetieën? Niet zozeer de wil van God, maar gaat het in overeenstemming met het plan van God? En dat is het antwoord, ja, het is niet naar de wil van God, maar het gaat wel in overeenstemming met het plan van God, dus gaat er ook niks verkeerd. Goed is dat, hè? Het is niet naar de wil van God, maar er gaat niks verkeerd. Nou, daar leven wij mee en uit enzovoorts. Maar niettemin is het natuurlijk een ernstige waarschuwing. Ook zo'n hoofdstuk aan het adres van de volken in het algemeen en Israël in het bijzonder. Dat wil zeggen, als de Messias komt, als men dan gelooft dat ooit de Messias van Israël zal verschijnen, dan zou men toch ook moeten geloven dat hij een oordeel brengt over de ongelovige Israëlitische of Joodse staat die er in die dagen zal zijn. Want dat is wat hier gezegd wordt. Want er wordt gesproken over het hele volk wat uitgeroeid zal worden en wat in het oordeel zal omkomen op een verschrikkelijke manier. Dat is in ieder geval wat er staat en dat gaat nog hoofdstukken lang zo verder in Jesaja. De ene kant aankondiging van het Messiaanse Rijk, de Messias en zijn vrederijk staat er dan weer boven hoofdstuk 11. Maar aan de andere kant wel degelijk een oordeel over, van God over de volkeren. Israël aan de ene kant, als eerste trouwens ook, en uiteindelijk ook het oordeel over Babel. Want tegen die tijd zetelt de regering niet meer in Bagdad, maar in Babel. Dat is Jesaja 13. Daar staat het uitgebreid, hè. Er komt de hittige toorn van God over Babel. In de dag des Heren, en Babel zal omgekeerd worden gelijk als Sodom en Gomorra. Ja, maar nu nog niet. Integendeel, ik denk dat wat er ook omgekeerd wordt daar, ik denk Babel juist niet. He? Omdat er binnen afzienbare tijd inderdaad een zeer belangrijke rol gaat spelen in de wereldgeschiedenis. Vermoedelijk als wij al weg zijn, maar dat doet er verder niks aan af. Het zal dus wel blijven staan, ja. Als er wat plat gegooid wordt, is het Bagdad. Ja, die kans is natuurlijk wel groot. Maar goed, laat ik niet op dit soort dingen vooruit lopen. Het is mijn onderwerp niet. En donderdag is mijn onderwerp ook nog niet, want we maken geen vliegende start. Nee. Nee. Dan zal het alleen nog moeilijker worden om wat terughoudend te zijn in deze dingen. Maar dat komt ter gelegenheid wel. Dat was Jesaja 9. Jesaja 10 zou ik ook even moeten noemen nog, want daar staat het ook weer. Jesaja 10, waarin vers 19, nee, ik lees even vers 18. Past goed in het betoog. Jesaja 10, vers 18. Ook zal hij verteren de heerlijkheid zijns woud en zijns vruchtbare velds, van de ziel af tot het vlees toe, en hij zal zijn gelijk als wanneer een vaandrager versmelt. En de overgeblevene bomen zijns wouds zullen weinig in getal zijn. Hier wordt heel Israël vergeleken met een bos, en de Israëlieten zelf worden vergeleken met bomen. En dat is hetzelfde principe als wat we vonden in Richteren 9. Want het heersen van de ene boom over al die andere bomen, dat gaat toch echt in de eerste plaats over Israël. Hè? Het hele bos, dat is gewoon Israël. Maar hier staat, de overgebleven bomen zijn zwals, zullen weinig in getal zijn. Ja, een jongen zou ze opschrijven. En waarom zou hij ze opschrijven? Die weinige bomen die over zijn, om ze te inventariseren, uiteraard. En gewoonlijk inventariseert men geen bomen, maar wel mensen. Namelijk mensen die overgebleven zijn. En het overblijfsel, oftewel degenen die overblijven in die dagen, zijn degenen die het koninkrijk beneden hier op aarde zullen beërven. En die worden ingeschreven, wel in het Jeruzalem. In Jeruzalem, dat wil zeggen in het bevolkingsregister. Net zo goed als dat wij in onze dagen, wij gelovigen, ingeschreven zijn in het Jeruzalem dat boven is. Uit Hebreeën 12 geciteerd dus, hè. Daar ligt de nadruk op boven, het Jeruzalem dat boven is. Hemels Jeruzalem. Maar de normale gedachte, ook in de profeten, is dat Israël geteld zal worden als het het koninkrijk binnengaat. Dat wil zeggen, het overblijfsel wordt geteld. En dat overblijfsel wordt hier uitgebeeld als bomen, de overgeblevene bomen van zijn woud, oftewel de overgebleven leden van zijn volk, zullen weinig in getal zijn. Ja, een jongen zou ze opschrijven. Wie die jongen is, dat weet je dan meteen ook, hè? Dat is een bekende jongeling. Bijvoorbeeld, ja. Van je, van Naïn, die is, dat weet je toch? Nee, die is opgestaan. Het is de Heer Jezus, die was dood. Ja, die is opgestaan, precies. De jongeling van Naïn, bijvoorbeeld, ja. Dat, weet u wie dat is? Dat is Jozua. De jongeling van Naïn, van Nun. Hetzelfde. Nun. Jozua, de zoon van Nun. Maar het is natuurlijk de echte Jozua en de echte jongeling, namelijk de Heer Jezus, hè? Opgestaan uit de dood, vanzelfsprekend. Elke jongeling in de Bijbel is een type van de opgewekte Christus. Dat is altijd zo. Hier ook. Ja, een jongen zou ze opschrijven. En het zal geschieden te die dagen dat het overblijfsel van Israël. Het is trouwens die jongen uit hoofdstuk 9, een kind, een zoon, weet u wel. Die jongen is dat, hè? Nou, vers 20. En het zal geschieden te die dagen dat het overblijfsel van Israël. Dat wil zeggen, de ontkomenen. Dat is hetzelfde als overblijfsel. Ze zijn ontkomen. Aan het zwaard, zou Jeremia 31 zeggen. De ontkomenen van het huis Jacobs niet meer steunen zullen op dien die ze geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls, oprechtelijk, eigenlijk in waarheid, want dat staat er eigenlijk. En dan vers 21, het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jacob, tot de sterke God. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, wat het aantal betreft, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren. Een minderheid dus. De verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. Want de verdelging die vastelijk besloten is, zal de Heere Heere der Heer schade doen in het midden deze schansen lands. Deze schriftgedeelte wordt later aangehaald in Romeinen 9, waar dan betoog wordt dat weliswaar velen Israëlieten zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal deel uitmaken van het volk van God, want dat is afhankelijk van geloof. En dus die Israëlieten die niet geloven, zullen inderdaad omkomen in de dagen van het oordeel, de dagen van de grote verdrukking, wat slechts de gelovigen worden behouden. En in de hogere hemelse toepassing van onze dagen is dat ook zo. Namelijk, er zijn vele Israëlieten, maar alleen diegenen die geloven, werven een Jeruzalem dat boven is. Over die gedachte gaat het. En in dat verband staat dan in vers 33. Eigenlijk moet ik vers 32 over. Dat is mooi, vers 32. Nog één dag blijft hij tenop. Hij zal zijn hand bewegen tegen de berg der dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem. Nog een dag blijft hij ten op. De gedachte is dan dat als de Heer komt, dan blijft hij eerst een dag in Nop en pas daarna komt het oordeel en het geopenbaarde koninkrijk. Vers 32, nog een dag blijft hij ten op. En dat is zo aardig, want die dag in Nop is een uitbeelding van onze bedeling. De Heer komt, de vrezen uit de dood, de jongeling, maar hij blijft eerst een dag in Nop en pas daarna zal hij zijn koninkrijk openbaren. Ik zou zeggen, zie de geschiedenis van David in Nob. Dat is dezelfde plaats. David op de vlucht voor Saul, die in Nob komt en daar de hoge priester ontmoet. En daar brood mee krijgt van de tafel der toonbroden en het zwaard van Saul en dat soort dingen meer. Allemaal een beeld van de Christus in onze dagen, die net als David wel tot koning gezalfd is, maar die zijn koninkrijk nog niet openbaart. En voor zover hij een koninkrijk heeft, heeft hij dat wat verder weg, namelijk in de spelonk van Machpela. Dat verhaal is dat. David vlucht voor Saul, via Nob, naar uiteindelijk in Machpela. Ja. De beroemde spelonk. Kortom, dat is onze bedeling, staat hij dus wel in. Nog een dag blijft hij ten op, maar daarna zal hij wel degelijk komen. Vers 33. Doch zie de Heere, Heere der Heerscharen zal met geweld de takken afkappen. En die hoog van gestalte zijn zullen nedergehouden worden, gehouden worden. Dat is hetzelfde als de takken afkappen. De boom wordt gekortwiekt. En de verhevenen, of namelijk de verhevenen, hoogmoedigen, zullen vernederd worden. En hij zal met ijzer de verwarde struiken des wouds omhouden. En ijzer is dat spul wat alles vermaalt en verbreekt, zegt Daniël 2. Dat is ijzer, met geweld dus. IJzer staat voor geweld. Hè? Hij zal met ijzer de verwarde struiken des wouds omhouden. En de Libanon, want het werd geacht oorspronkelijk deel uit te maken van Israël. En er stonden van die reusachtige hoge cederen. En de Libanon zal vallen door de heerlijke. Oftewel, de Libanon is hier een beeld van de hoogmoed van Israël. En die cederen zullen omgehaakt worden.